De boodschap voor deze dag is uit Jesaja 11. Jesaja 11 en de eerste 10 versen. En er staat in mijn Bijbel boven de Messias en zijn vrederijk. De Heer Jezus is gekomen, daar gaan we binnenkort aan denken als het kerst is. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. De Heer Jezus is gekomen om vrede te brengen op aarde. Om gerechtigheid te brengen. En dit gedeelte laat ons iets zien. Een vooruitblik op het vrederijk van de Heer Jezus. Op de gerechtigheid die er zijn zal straks. Als we nu kijken in deze wereld, dan zien we eigenlijk meer en meer ongerechtigheid. Op alle vlakken. Zonde neemt meer en meer toe. Het onrecht neemt toe. Ook in de politiek. Er zijn mensen aan de regering, als je de wereld overkijkt, die op een heel verkeerde manier bezig zijn. Mensen onderdrukken, mensen martelen. Het onrecht neemt toe. De rijken worden rijker, de armen worden armer. De duisternis neemt toe. En als je geen hoop hebt, als je niet de Heer Jezus kent, dan is het een hopeloze situatie. Maar dit gedeelte geeft licht. De vorige keer gedacht in Jesaja 9. Aan het licht wat schijnt in de duisternis. En dit gedeelte laat ook dat licht zien. Dat heerlijke vooruitzicht dat we mogen hebben. Als we in Christus zijn. In zijn vrederijk. In zijn rust. In zijn gerechtigheid. Als de mens vrede heeft met God. De mens die in hem gelooft. En ook de schepping zelfs verzoend zal zijn. Er geen oneenigheid meer zijn zal. Dieren elkaar niet meer zullen verslinden. De schoonheid van de schepping weer ten volle zichtbaar wordt. En ook bij de mensen zal er vrede zijn. We lezen op een andere plaats in Jesaja, in het tweede hoofdstuk, dat ook de mensen vrede zullen hebben, dat er geen oorlog meer zijn zal. En dat ze al die oorlogswapens zullen omsmelten tot nuttige voorwerpen om het land mee te bewerken. Alles is in de Heer Jezus. Ook de vrede. De vrede in ons hart. De rust in ons hart. Maar ook in deze wereld. En de mens verwacht het op allerlei vlakken. En de mens probeert voortdurend iets nieuws om maar vrede te krijgen, om maar rust te krijgen. Maar het is nergens te vinden als alleen in de Heer Jezus. We lezen nu de eerste 10 versen uit Jesaja 11. En dit laat al gelijk zien. Het grote geheim. Van de vrede. Van de rust. En dat is nederigheid. Rust en vrede gaan altijd samen met nederigheid. En als er onrust is. Als er onvrede is, dan is er hoogmoed in het spel. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht zijn ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijn oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen en het lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijn de lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijn lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijn lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren. En de luiperd bij de geitenbok neerleggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mes weten samen. En een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden. Haar jongen zullen te samen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen. Nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. want de aarde zal vol van kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Izi, die staan zal tot de manier der volken, zullen vragen, en zijn rust zal heerlijk zijn. Zijn rust zal heerlijk zijn. En als we dan kijken naar het begin van het hoofdstuk, dan zien we daar weer, net als de vorige keer, de nederigheid van de Heer Jezus. Dat is helemaal zijn karakter, zijn nederigheid. En waar geen nederigheid is, daar kan geen rust zijn. Waar geen nederigheid is, daar kan geen vrede zijn. Satan is gevallen door hoogmoed. En het heeft met zich meegebracht onrust, onvrede, oorlog, geweld. Maar waar nederigheid is, daar is rust, daar is vrede. En die nederigheid hoeven we niet bij onszelf te zoeken. Ja, de ene mens is nederiger van karakter dan de ander. Maar zelfs de mensen die nederig komen, voorkomen, die nederig lijken, die hebben een hoogmoed in zich. En die kan onverwacht ineens torenhoog naar voren komen. Een mens is van zichzelf niet nederig. Niet in de kern, in ieder geval. Alleen de Heer Jezus. Alleen Hij. En alleen bij Hem kunnen we die nederigheid leren. We lezen hier in het eerste vers, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izi. En dit laat ook wat zien van het werk van God. En het werk wat de Heer ook moet doen in ons leven. Het is belangrijk om te zien dat er staat de tronk van Izi. Je zou verwachten dat er zou staan de tronk van David. David was tenslotte een belangrijk man, koning. En uit hem zijn koningen voortgekomen. Aan hem was de belofte gegeven dat uit hem de Messias zou voortkomen. Maar hier staat de tronk van Izi. Wat betekent dat? Izi was een eenvoudig man. Hij was een boer, een schaapherder. Geen koning zoals zijn zoon David, maar een eenvoudig man. Zonder status. En voor zover we dat kunnen lezen in het woord, was het ook geen man van aanzien. Een heel eenvoudig, onbeduidend man. Maar er was een boom uit hem voortgekomen. Een boom van koningen. Maar zoals je altijd kunt verwachten bij de mens, daar was een falen. De Heer had geweldige beloften gegeven aan David voor zijn zoon Salomo. Dat hij eeuwig op de troon zou zitten. Dat hij de geboden des Heeren zou gehoorzamen. Maar Salomo faalde. En de Heer wist dat al. En de profetie die voor Samuel Salomo gegeven was, was eigenlijk een profetie voor de Heer Jezus. Want hij kon niet anders dan falen als het de mens aan gaat. Een mens kan niet anders dan falen. En dat is niet omdat we daar negatief over moeten zijn. Maar het is een feit. We kunnen niets verwachten van de mens. We kunnen niets verwachten van onszelf. Ik ben een wijsgeer, zegt de Heer Jezus. En gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem. Die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets. Niets. Niets doen. En beseffen we dat? Beseffen we echt? Hebben we geaccepteerd, om het maar even zo te zeggen, dat we niets kunnen van onszelf? Ik denk het niet. Nou, we kunnen dat wel vroom zeggen. Oh, ik ben zo waardeloos, zo nutteloos. Ik kan niets. En als de Heer ons laat zien dat we niets kunnen, al is het maar op één bepaald vlak, dan geeft dat toch een teleurstelling. En dan kan het een frustratie geven. Maar het hoeft niet zo te zijn. Als we heel eenvoudig zeggen, Heer, uw woord zegt dat ik niets kan. Dat ik volledig afhankelijk ben van u. Dan geef ik me ook volledig over aan u. Dat u door mij heen werkt. Dat u alles doet. U moet wassen in mijn leven. En ik moet minder worden. En dat kan hij alleen uitwerken. Want we zijn dan ook nog geleid om dat zelf te gaan proberen. We denken, oh, we moeten dan zus of zo handelen. Dus dan ga ik dat doen. En ik heb christenen gezien die dat deden. En dat lijkt heel mooi in het begin. Maar je ziet toch, vroeg of laat, het is mensenwerk. En je prikt er zo doorheen. Het is niets waard. Het vlees is van geen nut, zegt de Heer Jezus. En dat beseffen we nog veel te weinig. Het vlees is van geen nut. Alleen de geest, waar de Heer Jezus mee vervuld was, waar hij als het ware van overstroomde. Die geest, die heilige geest die ons gegeven is als we in de Heer Jezus geloven, die kan deze dingen uitwerken. Maar wilt u zo nederig worden? Bent u bereid om die boom van uw leven, waar u zoveel van verwacht, waar u tegenop ziet, waar u zelf hard mee aan het werk bent, om die als het ware door de Heer af te laten kappen? Al die eigen werken, al die verwachtingen. En dat de Heer als het ware helemaal opnieuw kan beginnen. Dat daar uit die afgehouwen tronk van uw leven, dat reisje van het nieuwe leven van de Heer Jezus tevoorschijn kan komen. Heel nieuw leven. Zoals de Heer zegt, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En het is geestelijke realiteit als u in de Heer Jezus gelooft. Maar de beleving, de aanvaarding daarvan, het geloof daarin. Bent u bereid om de Heer werkelijk dat nieuwe leven te laten ontwikkelen? Of zegt u, nou, koste wat kost, ik ga verder met die boom van mijn eigen leven. En ik ga daar wat van maken. U kan het op een hele vrome manier doen. Ik kan hard werken voor de Heer. Ik kan traktaten uit gaan delen op straat. Ik kan zelfs gaan preken op de hoeken van de straten. Ik kan kinderwerk gaan doen. Ik kan sociaal werk gaan doen. En mensen daarbij van de Heer vertellen. Maar als het niet door de Heer Jezus zelf is uitgewerkt, dan is dat een boom van uw eigen leven. En die boom die moet om. Dan moet het nieuwe leven van de Heer Jezus uit de voorschijn komen. Zijn leven. Hij moet wassen. En ik moet minder worden. En als dat onze houding is, als we ons daarin over willen geven, dan geldt die belofte die we hier lezen aan het einde van het eerste vers ook voor ons. Een scheut uit zijn wortelen, zal vrucht voortbrengen. Net zoals in Johannes 15 staat, het vijfde vers. Dat we vruchten dragen als we verbonden zijn aan de Heer Jezus. En beseffen en geloven dat we zonder hem niets kunnen doen. Zo ook hier. Als wij ons overgeven. Dat de Heer Jezus zijn leven in die afgehouden tronk van ons leven tevoorschijn kan komen. Dan zal daar vrucht zijn. Dat is de echte vrucht. Wij verwachten hele andere vruchten, de vruchten van ons eigen werk. En dat zit zo in ons denken verweven dat we dat verschil eigenlijk niet eens zien. De Heer wil ons wel laten zien. Die eigen vruchten, die zijn geen vruchten. Dat zijn geen vruchten tot eer van God. Maar het moet zijn vrucht zijn. En die kan daar alleen zijn als er een overgave is aan de Heer Jezus om zijn leven in ons tevoorschijn te doen komen. En ik denk dat het vaak zo is, dat het leven wat de Heer Jezus voor ons is, een heel ander leven is dan dat we zelf voor ogen hebben. Want we kijken naar onze eigen talenten, we kijken naar onze eigen wensen, we kijken naar wat andere mensen van ons vinden. En van daaruit willen we eigenlijk dat de Heer in ons aan het werk gaat. Maar is het niet vaak zo? Dat de Heer juist een werk van ons deed, waarvan wij denken, nee, dat niet. Nee, daar ben ik niet goed in. Dat wil ik eigenlijk ook niet. En bent u dan bereid om dan te zeggen, Heere, die boom van mijn eigen leven, die moet omver. En uw leven, ja, die moet ik als het ware helemaal opnieuw beginnen. Helemaal opnieuw. En dat is best spannend. Wat gaat er dan gebeuren? Ik weet niet hoe dit gaan zal. Ik weet niet wat dit worden zal. Maar als we nou weten dat het van de Heer is. En als we dan even terugkijken naar Genesis 1 en Genesis 2. Als we dan zien dat zijn werk altijd goed is. Hij is de rotssteen die zijn werk volkomen is. Kunnen we hem dan niet vertrouwen? kunnen er niet geloven en er verblijd in zijn dat hetgeen wat hij doet vruchten zal voortbrengen tot zijn eer en tot zegen veranderen. Maar ook dat het rust en vrede zal brengen in ons eigen leven. Want één ding heb ik wel geleerd in mijn eigen leven. Wanneer ik zelf bezig ben, ook al is het voor het oog misschien goed, dan geeft dat geen rust. Dan geeft dat geen vrede. Het is als het ware een stroom van gedachten die maar rond blijft draaien. Of er zijn allerlei beschuldigende gedachten. Je doet het niet goed. Je doet niet genoeg. Dat is van het vlees. Dat is niet van de Heer. De weg van de Heer is een weg van rust. De weg van de Heer is een weg van vrede. De weg van de Heer is een weg van nederigheid. Ja, de Heer beproeft ons daar ook in. Willen we werkelijk nederig zijn? Misschien is de Heer wel bezig in uw leven om u te laten buigen voor een mens waar u niet voor wil buigen. Ik bedoel uiteraard niet in de zin van aanbidding. Maar dat er mensen in uw leven kunnen zijn waarvan u zegt van ja, maar die zijn zo verkeerd bezig. Die hebben het niet bij het rechte eind. En ik wil niet aan hen toegeven. Want ik heb gelijk. Zij niet. Maar hoe was het bij de Heer Jezus? Hij kwam als mens om te dienen. Om mensen te dienen die dachten dat ze veel beter waren dan hem. Die hem allerlei verwijten gaven. Die hem bespotten. Die hem met valse beschuldigingen overladen. En voor die mensen wilde hij buigen. En kunnen wij dan niet buigen voor een broeder of een zuster, waarvan we denken dat ze het verkeerd hebben? Paulus zegt dat we in het moedigheid de ander uitnemender moeten achter dan onszelf. En van onszelf is dat niet mogelijk. Maar de Heer wil ons daar wel in onderwijzen. Hij zendt erin ook beproevingen. Ben je werkelijk bereid om nederig te zijn? Je kunt het zelf niet. Maar ik breng je in een situatie waarin je die dingen moet overgeven aan mij. En waarin je moet afstand doen van je eigen vermeende rechten. En het aan mij overlaten. En dan wil hij die nederigheid van de Heer Jezus in ons leven een uitwerking geven. En dat geeft rust. Dat geeft vrede. Ja, het kan best moeilijk zijn in het begin. Beproevingen zijn niet makkelijk. Maar het gaat om de uitwerking, het gaat om de vrucht. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzi. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en des sterkte. De geest der kennis en de vreze des Heren. Hier wordt gesproken over de zevenvoudige geest van God. Niet dat er zeven heilige geesten zijn. Maar het getal zeven is het getal van de volmaaktheid. Van de volkomenheid. In de heilige geest is alles wat we nodig hebben. Raad, wijsheid, kracht, maar ook de vreze des Heren zelf. Want is er in ons leven een vreze des Heren? De vreze des Heren is hem gehoorzamen. Wijken van het kwade. Ontzag, eerbied hebben voor God. Dat hebben we niet van onszelf. Maar ook de Heilige Geest wil deze dingen in ons leven uitwerken. En hoe belangrijk is het om te leven in de vrezen des Heren. Ik denk dat we dat in evangelische gemeenten wat kwijt zijn geraakt. Er is niet zoveel eeuwig meer voor God. Er wordt nog alles heel luchtig gesproken over God. Grappen gemaakt over God. Zijn we vergeten de heiligheid van God? Lees er nog eens na Exodus 19. Dan ziet u daar hoe heilig God is. Als hij neerdaalt op die berg Sinai, dan daalt hij neer in de wolken en in donkerheid. En er is een zwaar geluid van donder en van een bazuin. En heel die berg beeft. En het volk vreest dat ze hun leven moeten laten als God nog langer tot hen spreekt. En dat is maar iets van de heiligheid van God. Die berg die verteert als het ware door Gods heiligheid. God moet neerdalen in een wolk om het volk te beschermen tegen het licht van zijn heiligheid. Dat zou ze verteren. En nu in Christus mogen wij met vrijmoedigheid toegang tot de troon der genade. Maar het is toch zo dat er mensen zijn die met vrijpostigheid toegaan. En dat is heel wat anders. We mogen vrijmoedig naderen tot God in de wetenschap dat hij een heilig God is. En dat we alleen in Christus tot hem mogen komen. Omdat we in Christus volledig verzoend zijn. En dat al die schuld is weggedaan. En dat we met de heiligheid van de Heer Jezus bekleed zijn. Maar laten we niet vergeten dat God een heilig God is. En dat we diepe eerbied en ontzag voor hem hebben. Dat we naar zijn geboden luisteren. Dat we met hem wandelen. Hem liefhebben. En wijken van het kwade. En hier in vers 3. Zij rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Dat het ook voor ons zo zal zijn. Staat in andere vertalingen zijn vreugde. In het Engels staat er. His delight will be in the fear of the Lord. Het komt een beetje op hetzelfde neer. De vrezen des Heren is een aangename geur voor de Heer Jezus. En die wil haar de hele dag ruiken. Wat een aangename geur is het. De vrezen des Heren. De wereld stinkt. Het eigen vlees stinkt. Die werken van de mens, die stinken. Maar de vrees des Heren is een aangename geur. Een lieflijke geur, is een geur van het leven. Dat ook wij die geur mogen verspreiden. In deze wereld waar het zo stinkt. Waar het steeds harder gaat stinken. Laten we buigen voor de Heer Jezus. Laat hem die boom van uw eigen leven omkappen. Hij moet wassen. En wij minder worden. En dat zijn leven bescheut uit zijn wortelen vrucht mag dragen in ons leven. Tot zijn eer. Tot zijn heerlijkheid. Amen.